Wij hebben ons de vorige keer bezig gehouden met de betekenis, dan wel de toepassing van het getal 14. En daarvoor zijn we hoofdzakelijk terecht geweest in de Hebreeënbrief. Om een betrekkelijk eenvoudige reden. De eerste daarvan was dat het getal 14, voor zover ik weet, voor het eerst in de Bijbel komt in Genesis 14. Genesis 14, notabene. Waar gesproken wordt over de figuur van Melchizedek, die inderdaad daar verschijnt in een jaar dat het 14e genoemd wordt. Zodat vanaf het begin van de Bijbel de 14 gebruikt wordt in verband met de figuur van Melchizedek. En daarna blijkt dat wij in het Nieuwe Testament de 14e brief van de apostel Paulus tegenkomen als de zogeheten brief aan de Hebreeën. Vooropgesteld dat het Paulus was, maar als hij dat niet was, maakt het nog niet uit, want dan nog is het de 14e brief uit deze reeks van gemeentelijke brieven. En het blijkt dat in die brief, juist in dat Bijbelboek dus, gesproken wordt over de figuur van Melchizedek en zijn betekenis. Het blijkt dan ook dat deze naam en figuur van Melchizedek een rechtstreekse verwijzing is naar de tegenwoordige positie van Christus als degene die de zeven, de rust namelijk, is ingegaan, of die de rust of de zeven tot stand heeft gebracht, zoals het letterlijk allemaal uiteen wordt gezet, inderdaad, in de Hebreeënbrief. Maar die niet een aards koninkrijk ontvangen heeft tot op heden, maar gezeten is aan de rechterhand Gods. En hij is degene die een hemels koninkrijk beërfd heeft. En vandaar de dubbele zeven. Dat wil zeggen, vandaar het getal 14. Dat blijkt in het algemeen ook overal waar die 14 in de Bijbel voorkomt. Ik moet er meteen bij zeggen dat zit met veel getallen zo dat ze wel eens genoemd worden in een opsomming. En in zo'n opsomming heeft zo'n getal natuurlijk nauwelijks enige betekenis. Maar daar waar het getal los gebruikt wordt en dus een betekenis wel degelijk meedraagt, blijkt het altijd verband te houden met deze nieuwtestamentische positie van Christus als de middelaar van het nieuwe verbond, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, als het hoofd van de gemeente, als de opperherder, de borg van het nieuwe verbond, of hoe we dat dan ook allemaal maar noemen. Hoe dan ook, de betekenis is dan rechtstreeks ontleend aan de zeven, wat sowieso de aanduiding is van het nieuwe verbond, maar via de verdubbeling is het een bijzondere verwijzing naar de hemelse kant van dat koninkrijk, de hemelse kant van de positie van Christus in onze dagen. In dat verband zou ik nog enkele schriftplaatsen kunnen aanhalen. Heb ik vorige keer nog niet gedaan, geloof ik. Ik ben geëindigd met, meen ik, een opsomming te geven van de 14 betere dingen, zoals die in de Hebreeënbrief genoemd worden. Want dat is ook zo aardig, hè? Als je daar gaat tellen, dan vind je daar 14 betere of uitnemender zaken. Allemaal zaken die verband houden met het nieuwe verbond. Die reeks zou best uitgebreid kunnen worden als het moet. Maar goed, het gaat er maar om dat het inderdaad 14 keer zo gezegd wordt. Maar daarnaast hebben we nog wat andere schriftplaatsen waar het sprake is van een 14. Ik verwijs er zo in het loopje weg naar. Dit zijn altijd voor mij de moeilijkste dingen om te bespreken, omdat het alleen maar verwijzingen zijn. En ik hoop dat u die verwijzingen begrijpt en ze bij elkaar zult optellen om in het totale gewicht en de totale betekenis van zo'n getal te zien. Ik zou u dan in ieder geval nog mee moeten nemen naar Genesis 31. Dat vind ik persoonlijk ook wel een leuke. Want ik heb ze ook wel eens mijn voorkeuren, eerlijk gezegd. Wij waren vorige keer dus in Genesis 14, maar nu dan even naar Genesis 31. Even zien waar het precies staat. Vers 41. Waar Jacob bij Laban is, of eigenlijk was, want hij is in het geheim weer bij Laban vandaan vertrokken, maar hij ziet terug op zijn verblijf bij Laban, een verblijf van 20 jaren, dat staat ook letterlijk in vers 38. Hij zegt, deze 20 jaren ben ik bij u geweest, uw ooien en uw geiten hebben niet misdragen, en de rammen uw kudde heb ik niet gegeten, het verscheurde heb ik tot u niet gebracht, ik heb het geboet. Gij hebt het van mijn hand geëist, het waren desdaags gestolen of desnachts gestolen. Ik ben geweest dat mij bij dag de hitte verteerde en bij nacht de vorst, en dat mijn slaap van mijn ogen week. Ik ben nu 20 jaren in uw huis geweest. Ik heb u 14 jaren gediend om uw beide dochteren en 6 jaren om uw kudde. En gij hebt mijn loon 10 malen veranderd. Zodat er nogal wat statistieken werden bijgehouden, denk ik dan, door door Jacob. Maar daar gaat het nou niet om. Het aardige is dat hier de 20 jaren bij, die Jacob bij Laban doorbracht verdeeld worden in 14 en 6. Bij nader inzien was het natuurlijk 7 en nog eens 7 en 6. Maar dat verandert niks aan de betekenis. Het bevestigt alleen dat inderdaad 14 in de eerste plaats is samengesteld uit 2 zevens. Hè? Ja, je kunt het anders verdelen. Maar in principe uit 2 zevens. Dat is hier dus ook zo. Want Jacob heeft inderdaad 20 jaren bij Laban gediend. Is daar 20 jaar in huis geweest. Namelijk heeft daar aanvankelijk 7 jaar gewerkt. En als beloning kreeg hij toen 1 vrouw. Lijkt me tamelijk duur. Maar goed, daar gaat het nou even allemaal niet over. Hè? Maar hij is 7 jaar gewerkt voor 1 vrouw. Dat bleek Lea te zijn. Staat er. Maar dan maakt Jacob daar bezwaar tegen. En dan zegt zijn oom Laban: ach jongen, dat maakt niet uit. Als je die andere vrouw ook wil hebben, dan werk je toch gewoon nog 7 jaar bij mij. En Jacob deed dat ook nog. Maar goed. Maar dat vinden wij in hoofdstuk 29. En waar daar worden dus de 14 jaren die hier genoemd worden in 31 vers 41 verdeeld in 2x7 jaren. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik krijg nog wel eens vragen over die uitspraken in Genesis 29. Maar zo moeilijk is het toch niet. Het punt was dat Jacob 7 jaar gewerkt had om met Rachel te kunnen trouwen, want dat was de bedoeling. Want dat staat in vers 20 onder andere. Nee, in vers 18 staat dat, van Genesis 29. Jacob had Rachel lief en hij zeide: ik zal u 7 jaren dienen om Rachel, uw kleinste dochter. Hij bood het dus zelf aan. Nou goed, dat deed hij dus. Maar toen eenmaal de bruiloft geweest was, toen geschiedde het des morgens, vers 25, het geschiedde des morgens en ziet, het was Lea. Zodat het de verkeerde vrouw was waarmee je getrouwd was. Dat heb je als onder sluiers gaan, hè. Nou goed, daarom zei hij tot Laban: wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Heb ik niet bij u gediend om Rachel? Waarom hebt gij mij dan bedrogen? En Laban zeide: men doet alzo niet te dezer onzer plaatsen. Ik vind het altijd wat eigenaardige woorden. Het is net alsof Laban wel degelijk wist dat in de plaats waar Jacob vandaan kwam, dat men daar wel zo deed. Want daar was het in de familie gebruikelijk om inderdaad de tweede, en daarmee laatste, maar in ieder geval de tweede en laatste, het eerst geboorterecht te geven. Merkwaardige wijze. Dus sterker nog, Jacob was bij oom Laban terechtgekomen, omdat hij als jongste en tweede het eerst geboorterecht had gekregen boven de oudste en eerste, boven Esau namelijk. En zo was hij dus bij Laban terechtgekomen. En bij oom Laban probeerde Jacob dus de tweede dochter van Laban te trouwen. Dat lag voor de hand, denk ik dan altijd maar. Maar Laban zei: nee, bij ons gaat dat niet zo. Dan had hij dat wel eens eerder mogen zeggen. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar Laban zegt: men doet alzo niet te dezer onzer plaatsen dat men de kleinste uitgeven voor de eerstgeborene. Een heel merkwaardige uitspraak, vooral als je de betekenis ervan kent. Maar misschien kom ik daar straks nog wel even op terug. En dan zegt hij dus gewoon tegen Jacob: vervul de week van deze, dan zullen wij u ook die geven voor de dienst die gij nog andere 7 jaren bij mij dienen zult. Waarmee het begrip week hier, voor de goede orde, nog eens een keer extra verklaard wordt. Er staat gewoon bij nog andere 7 jaren. Er hoeft geen enkele twijfel over te bestaan. Het woord week betekent uiteindelijk niet 7 dagen, het betekent 7. En waarbij me de vraag is: hoeveel dan? Dat wil zeggen 7 van wat voor dingen? En in dit geval staat het er gewoon bij 7 jaren namelijk. Dat wij dat taalgebruik in het Nederlands niet kennen, dat is jammer, want het bestaat wel, namelijk in de Nederlandse vertaling van de Bijbel hier bijvoorbeeld. Ik bedoel, het is gewoon Nederlands, er is niks mee mis. Een week kan net zo goed een week van jaren zijn. En in de Bijbel komt dat uiteraard nog een keer vaker voor. Minstens 1 keer vaker. Ik geloof 2 keer vaker zelfs. Maar dat doet er nou niet. Ja, het wekenfeest, hè. En het jubeljaar enzovoorts, dat wordt allemaal gerekend met weken van dagen, weken van jaren enzovoorts. Dat bestaat dus allemaal gewoon. En dat is hier dus ook zo. Hij had één week, namelijk 7 jaren volgens vers 18 en volgens vers 20, had één week van 7 jaren dus gewerkt voor... Nou, het bleek Lea te zijn. Toen zei Laban, nou, dan werk je toch nog een week, namelijk nog 7 jaren. En dan krijg je Rachel ook. En dat is wat gebeurd is. En het bewijs daarvoor vinden we inderdaad niet alleen in vers 30, want daar staat het. Hij diende hem nog andere 7 jaren. Aan het eind van het vers staat dat namelijk. En verder wordt het natuurlijk gewoon bevestigd in hoofdstuk 31 vers 41. Waarbij de 2 maal 7 jaar, dus de 2 jaarweken bij elkaar worden opgeteld. En dan zijn het dus 14 jaren. Daarna werkte hij nog 6 jaren bij Laban om zijn vee. Dus dat is totaal 20 jaren. De aardigheid van het verhaal is natuurlijk... dat deze situatie, de hele situatie van Jacob bij Laban, de uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Tot in de details. Ik wil het ook andersom zeggen. De details van deze geschiedenis zijn een uitbeelding van de details, de bijzonderheden namelijk van de bedeling waarin wij leven. Waarbij Jacob in de eerste plaats gewoon de aanduiding is van het gelovige overblijfsel. De gelovigen op aarde zal ik dan maar zeggen. Een overblijfsel wat vanzelfsprekend zal moeten voortkomen uit Israël. Maar op het moment dat niet Esau, de oudste, maar een ander het eerstgeboorterecht verkrijgt. Namelijk Jacob, de jongere, moet Jacob inderdaad vluchten. En die hele situatie is op zichzelf de aanduiding van het begin van onze bedeling. Dat wil zeggen, het is een beeld van de dood van de Heer Jezus en het einde van het oude verbond. Waarbij de vraag is hoe het nou gaat met de erfenis. Want daar ging het om de erfenis. En ik zou de Hebreeënbrief weer moeten citeren om te laten zien dat die verbondskwesties, dat inderdaad een kwestie is van erfrecht. U weet het, hè? Het Nieuwe Testament is een nieuw verbond, een testament. En daarvan staat in de Hebreeënbrief dat het testament pas bekrachtigd of van kracht wordt wanneer de testamentmaker, de erflater, dus is overleden. En de vraag is dan natuurlijk wie is de erfgenaam? Dat is een kort verhaal. Nou, zo is het verhaal bij Isaac. Isaac zou sterven, althans dat zat eraan te komen. De vraag was wie wordt nou de erfgenaam? En in plaats van Esau, bij Esau komt de erfenis bij Jacob terecht. Dat was te voorzien trouwens, maar daar gaat het nou niet over. Gaat erom, komt bij Jacob terecht. En wat daarmee uitgebeeld wordt, wordt in het Nieuwe Testament nog verscheidene malen aangehaald. Esau is dan namelijk in ieder geval een beeld van Israël in het algemeen. Maar zeg maar gewoon, het is een beeld van het Joodse volk. Het bekende oude volk Gods. Trouwens, in onze dagen betekent de term het oude volk. Gewoon in het Nederlands, de term het oude volk betekent gewoon het Joodse volk. Dus dat is een vanzelfsprekende zaak, lijkt mij. Maar het Joodse volk erfde niet. Integendeel, de werkelijke erfgenaam waren de gelovigen. Dat wil zeggen, was het gelovige overblijfsel. In de praktijk bleek dat de gemeente te zijn. Daar komt het op neer. En dat is wat in het Nieuwe Testament vele malen herhaald wordt. Namelijk dat vele laatsten de eerste zouden zijn en vele eersten de laatste enzovoorts. Kortom, dat... Israël het niet verkregen heeft, zo staat het er letterlijk een paar keer, hè? Romeinen bijvoorbeeld, Romeinen 10, Israël heeft het niet verkregen, wie dan wel? Maar de uitverkorenen hebben het verkregen, de anderen zijn verhard geworden, dat weet u toch? En dan weet je het weer, want wie zijn er dan verhard geworden? Wat staat er nou zo vaak, hè? Dat het Joodse volk, 2-stammenrijk of wat er voor doorgaat, dat is inderdaad verhard geworden. Maar zoveel hem aangenomen hebben, het overblijfsel, de uitverkorenen, de gelovigen dus, die hebben inderdaad de erfenis en daarmee de vervulling van de beloften ontvangen. Dat is de gedachte. En Jacob is daar een uitbeelding van. Esau niet, Esau is een beeld van het verharde Joodse volk, zeg maar. Maar de erfenis en daarmee het nieuwe verbond komt terecht bij de gemeente. Die wordt bij die gelegenheid dus voorgesteld door Jacob. Maar neem niet weg dat Jacob bij deze gelegenheid meteen moet vluchten. Het is merkwaardig, hè, dat de gelovigen aan het begin van onze bedeling ook meteen moesten vluchten uit Jeruzalem. Lees het maar na in Handelingen. Ze werden eruit verdreven. Meteen in het begin al. En uiteindelijk definitief, omdat Jeruzalem zelfs verwoest werd. Uiteindelijk. Nou goed, daar gaat het nou niet om, maar waar het wel om gaat is dat Jacob inderdaad moest vluchten. Maar Jacob is een beeld van het gelovig overblijfsel in onze dagen, wat wij kennen als de gemeente. En waar kwam Jacob terecht? Nou, eerst in... doe ik het even langzaam, hè. Eerst in, hij vertrok uit Beersheba. En Beersheba wil zeggen dat de beloften vervuld gaan worden. De bron van de eed, de put, water komt eruit voort. Eed wordt erbij gezweerd, gezworen, sorry. En dat betekent dus dat leven wordt voortgebracht en er wordt een eed afgelegd. Dat is een beeld van het nieuwe verbond. Beersheba, lees het maar eens na in de Bijbel. Vanuit Beersheba moet hij vluchten, komt terecht bij, bij Lus. Loets, had ik bijna gezegd terwijl ik die kant op keek, maar dan kijk ik die kant op, zeg ik Lus. Hij komt terecht bij Lus, dat weet u misschien niet, of misschien ook wel, maar de plaats kennen we vervolgens als Bethel, omdat Jacob bij die gelegenheid de hemel geopend zag. Hij zag namelijk een verzameling stenen op elkaar gestapeld, vertaald met een ladder, maar het was een verzameling stenen waarop de engelen gods opklommen en afdaalden. Vreemd, hè, die volgorde. Daar heb ik altijd al mee gezeten, als kind al. Hoe kan dat nou? Dat de engelen opklimmen en nederdalen, dat kan toch niet? Ze horen toch in leven, dus ze dalen af en klimmen op. Maar staat andersom. Nee, dat komt omdat het een beeld is van de opstanding en hemelvaart, de verhoging van Christus. En het is een beeld dus van hoe de hemel geopend is geworden door het voorhangsel. Weet u wel, dat is die verse en levende weg uit... noem eens wat, Johannes 14 en Hebreeën 10, waardoor de hemel geopend is en waardoor de gemeenschap is tussen ons hier beneden, in Bethel, zeg maar zeggen, het huis gods, wat net zo goed weer een beeld is van de gemeente, hè? Bethel, het huis gods, en de geopende hemel, die communicatie is daar, die gemeenschap is daar, enzovoorts. Kortom, via Bethel, de plaats heette eerst Lus, daarna zijn we het gauw vergeten, want de plaats krijgt gauw een andere naam, maar je moet altijd goed opletten, want als het om gemeentelijke waarheid gaat, worden ze soms maar even genoemd en daarna helemaal niet meer, want er blijft een verborgenheid, je moet goed kijken, goed opletten. Dus het heet eerst Lus en daarna heet het voortaan weer gewoon Bethel. Maar Lus betekent een afwijking, dat wil zeggen een omweg. Een omweg. Dat is heel toepasselijk, want Jacob begon net aan die omweg. Van Canaan naar Haran, moet ik het anders zeggen, van Canaan naar Syrië. Voor sommigen is dat misschien hopelijk inmiddels duidelijk, hè. Paddan Aram. Syrië is dat, hè? Haran in Syrië. Nou goed, van Canaan naar Syrië, om daarna 20 jaar later weer terug te keren. Dat is toch een omweg? Dat is de omweg van onze bedeling, waarbij de zaligheid is weggenomen, in ieder geval van het Joodse volk en gegeven is aan de heidenen. Waarna het vervolgens, na niet 20 jaar, maar na 2000 jaar, weer terugkomt bij het Joodse volk. En dan zeg ik het netjes, inderdaad, het Joodse volk, precies. Het einde van de 70ste week van Daniel, dat is 2000 jaar precies later. 2000 jaar na de opstanding van Christus namelijk. Of 2000 jaar na de dood en opstanding van Christus. Maar het wordt uitgebeeld in de 20 jaar van Jacob die naar Laban gaat en daarna weer terugkeert. Maar het punt is dat deze Jacob... het eerste geboorterecht ontvangt, dan meteen verdwijnt en terechtkomt bij oom Laban. Daar wordt zijn gezin en heel zijn bezitting geformeerd. Vreemd, hij krijgt het eerste geboorterecht mee van Isaac, maar de zegeningen die hij krijgt, in de praktijk concreet, niet gewoon de officiële uitspraak van de zegening, dat is op zich toch niks bijzonders, hè. Nee, de concrete zegening, de tastbare zegening die hij krijgt, krijgt hij niet eens van Isaac. Ik zou niet weten wat hij trouwens onderweg zou meegenomen hebben. Toch? Nee, de tastbare zegeningen die hij krijgt, waar Isaac over sprak, en die hij dus officieel van Isaac kreeg, kreeg hij in de praktijk van Laban. En u voelt toch hopelijk waar ik het nu over heb?
Een beetje.
Hè? Want... Jacob zou zegeningen moeten ontvangen, officieel kreeg hij die ook, van Isaac. En via Isaac van Abraham, om zo terecht te komen bij Terach, nog een generatie terug. Maar in de praktijk kreeg hij ze van Laban, de zoon van Betuel, Bethel. Betuel of Bethel. Dus ik kreeg ze van Laban, de zoon van Betuel, de zoon van Nahor, de zoon van Terach. Dus ik heb geen bod, dan zou ik het opschrijven. Je hebt vader Terach, maar daarna krijg je een splitsing van de familie. Er waren drie zonen, één overlijdt, dus daar zullen we het verder niet over hebben. Er bleven er dus twee over. Dat was Abraham en Nahor. Nahor was trouwens de oudste. Maar ook daar ging het eerste geboorterecht naar Abraham, de jongere. En de lijn van erfgenamen vinden van loopt van Abraham naar diens tweede lijfelijke zoon Isaac. En die gaat naar diens tweede lijfelijke zoon Jacob. Maar als Jacob uiteindelijk zijn zegeningen ontvangt, blijken ze voortgekomen te zijn uit de andere tak, uit de oudere broer van Abraham, namelijk Nahor. En die zijn zoon Betuel en die zijn zoon Laban. Want de bezittingen komen van Laban, in de eerste plaats twee vrouwen van Jacob, daarna natuurlijk ook de andere twee vrouwen van Jacob, die kwamen net zo goed van Laban, op een andere manier, maar dat doet er niet toe. Maar niettemin vier vrouwen dus, maar alle vier van Laban en het vee wat Jacob had, was afkomstig van het vee van Laban en daardoor voortgebracht. Kortom, de bezittingen die Jacob uiteindelijk had, waaruit het volk Israël ontstaan is, al die bezittingen, die komen van Terach, Nahor, Betuel, Laban. En Abraham, Isaac en Jacob kun je dus feitelijk vergeten. Want het was Nahor, Betuel, Laban, Jacob en Lea. Of Jacob, Lea en Rachel had ik moeten zeggen. Zie? Dat is een eigenaardigheid of niet? Dat wil zeggen, die familie werd eerst gesplitst, maar uiteindelijk komen die lijnen toch bij elkaar. Maar als het er nou helemaal over gaat, Isaac beloofde hem zegeningen, maar in concreto kreeg hij ze van Laban. Nou, wat ik daarmee uitleg is denk ik heel gemakkelijk. De gedachte is namelijk dat de gemeente van onze dagen gewoon naar iedereen weet moet beschouwd worden als voortkomend uit het Joodse volk. Uit het Jodendom moet ik eigenlijk zeggen. Voor mij het Joodse volk, dat maakt niet uit. Maar in ieder geval uit het Jodendom. En dus uit de twee stammen van Israël. Oorspronkelijk werd het christendom dan ook, ik zou bijna zeggen, terecht beschouwd als een Joodse secte. Dat staat ook in de Bijbel allemaal. Komt voor uit het Jodendom. Afgezien nog van de merkwaardige uitspraak in Johannes 4. Het merkwaardige eraan is trouwens dat het daar staat. De uitspraak namelijk, de zaligheid is uit de Joden. Want werd gezegd tot de Samaritaanse vrouw. Dus dat is heel eigenaardig. Maar goed, daar kan ik nou even niet op ingaan. Maar de gemeente wordt geacht voor te komen uit de Joden. Dat is ook een volstrekt Bijbels gegeven, ook in het Nieuwe Testament. Maar als het er nou helemaal over gaat, blijkt dat de gemeente zijn bezittingen, zijn erfenis en hoe dat maar allemaal heten mag, weliswaar officieel ontleent aan het Jodendom. Want het was aan hen beloofd, maar zij hebben het niet verkregen. Het is bij de gemeente terechtgekomen. Maar dat wil zeggen, het was voor Esau bestemd, maar het kwam bij Jacob. Want dat is dan de gedachte, hè? Het was voor de Joden bestemd, het kwam bij de gemeente. Het was voor Esau bestemd, het kwam bij Jacob. Maar als we de bezittingen van Jacob en dus de bezittingen van de gemeente bekijken, dan zal blijken dat naar de aardse kant, naar de vrouwelijke kant, om het dan maar eens zo te zeggen, de bezittingen van de gemeente, de bezittingen zijn van de andere, oudere tak van de familie, die eigenlijk eerst geboorterecht had, namelijk de tien stammen van Israël. Want daar staat Laban voor. Nahor, Betuel, Laban enzovoort staat voor de oudere tak van de familie. En die oudere tak zegt, nou, bij ons gebeurt dat zo niet. Dat wil zeggen, bij ons geeft men niet eerst de kleinste uit voor de eerstgeborene. Nee, dat klopt. Aan die kant van de familie niet. En dat blijkt dan ook dat de zegeningen van het eerstgeboorterecht inderdaad terechtkomen niet slechts bij de jongste, namelijk bij de gemeente om zo te zeggen, in plaats van bij het Joodse volk, maar het komt inderdaad terecht bij de oudste, namelijk bij de tien stammen van Israël, want dat is de oudere tak van de familie van Israël. Maar dat is pure typologie, heel eenvoudige, en ik ben er stellig van overtuigd dat als je het één keer hebt gezien, dan kun je er nooit meer onderuit. Ik tenminste niet, met geen mogelijkheid. En het wordt ook bevestigd in alle details van de geschiedenis. Laat ik even met die laatste beginnen. Het was namelijk 20 jaar, maar het wordt onderverdeeld bij gelegenheid in 7 en nog eens 7. Of gewoon samen 14 jaar voor die twee vrouwen, dan nog 6 jaar voor het vele vee. Die 6 jaar is al gemakkelijk, want ik noemde net de Samaritaanse vrouw even, tot wie gezegd wordt de zaligheid is uit de Joden. Ik weet niet of ik het hier gezegd heb of waar dan ook. Maar het punt is natuurlijk dat de Samaritaanse vrouw weliswaar een beeld is van de gemeente. Buiten het Joodse volk, want ze was geen Joodse. Integendeel, de man was de Jood, was de Heer Jezus. En zij was de vrouw, maar ze was niet Jood, maar ze stond daar buiten. Het was dus niet de Joden. Maar aan de andere kant, de Samaritaanse vrouw wordt geacht te komen uit Samaria. En Samaria is nu eenmaal de hoofdstad van het Tienstammenrijk. Of was de hoofdstad van het Tienstammenrijk van Israël. Zodat ook daar wordt vastgesteld, punt 1, de zaligheid is uit de Joden. Maar uit de Joden kun je verklaren als het is op grond van, op basis van de Joden. En zo wordt het ook altijd verklaard. Maar de andere lezing is gewoon die, dat het van de Joden was, maar dat het uit de Joden zou worden weggenomen. Dat betekent de uitdrukking net zo goed. Ik zeg altijd, uit verband moet dan blijken wat het betekent. En uit het verband blijkt dat het alle twee kan betekenen. Dat is de aardige van dit soort uitspraken trouwens dikwijls. Hè? Ze zo dubbelzinnig zijn. De zaligheid is uit de Joden, wil zeggen dat de zaligheid gebaseerd is op de Joden. Maar ook in het verband van Johannes 4 moet toch duidelijk zijn dat de zaligheid terecht kwam bij die Samaritaanse vrouw die helemaal geen Jood was. Zodat de uitspraak dan toch echt moet betekenen dat weliswaar de zaligheid zijn oorsprong vindt in het Jodendom. Maar het wil punt 1 dan toch al niet zeggen dat het ertoe beperkt zou worden. Zou eruit komen ook. En punt 2 kan het dan ook nog betekenen dat het uit de Joden daadwerkelijk zou worden weggenomen. En ook dat is natuurlijk tot op zekere hoogte althans het geval, laat ik zo zeggen. Het is in elk geval het officieel het geval in onze bedeling. En als het van de Joden wordt weggenomen, waar gaat het dan naartoe? Is het oude verhaal wat ik altijd zeg. Hè? Als het van de Joden wordt weggenomen, gaat het naar de heidenen, zeggen we dan. En als we zeggen het wordt van Israël weggenomen, waar gaat het dan naartoe? Ja, nou heb ik u argwanend gemaakt natuurlijk, hè. Als van de Joden wordt weggenomen, gaat het naar de Grieken, naar de heidenen. Als van Israël wordt weggenomen, gaat het naar de gemeente. Ja, niet dan? Allemaal goed. Maar als van de twee stammen wordt weggenomen, dan gaat het naar de 10 stammen. Dat kan toch niet missen? En in de praktijk is er nauwelijks verschil. Want dat is dan de Bijbelse gedachte. Het ging namelijk naar de heidenen, waaruit de gemeente geformeerd zal worden, maar het zal blijken dat de gemeente in meerderheid geformeerd wordt. Niet uit alle heidenen willekeurig evenredig verdeeld, maar in tegendeel in hoofdzaak namelijk die heidenen die voortkomen uit de 10 stammen van Israël. Zodat het 3 keer uiteindelijk een synoniem antwoord wordt gegeven. Dat wil zeggen, de antwoorden overlappen elkaar. Namelijk, komt terecht bij Israël. Het komt terecht bij de gemeente, het komt terecht bij de heidenen, het komt terecht bij de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. Je vindt die 3 terug bij de Samaritaanse vrouw natuurlijk. Dat is de gedachte. Maar hoe ik daar nou zo weer bij terecht kom. Hoe laat was het eigenlijk toen de Heer verscheen aan de Samaritaanse vrouw? Of de Samaritaanse vrouw aan hem verscheen? Want zo kun je het ook zeggen. We hebben het al eens aangehaald hoor. Hè? Het was de 6e uur. We hebben het aangehaald toen we de 6 besproken hebben. Ja. Het was de 6e uur. Waarom 6? En dat is dan in deze kring dan ook een oud verhaal, hè, want we zijn dan met de 14 bezig. Waarom de 6 uur? Omdat de 6 het getal is ter aanduiding van de mens in het algemeen. En dus van de zoon des mensen in het bijzonder. Maar de zoon des mensen, de eerstgeborene onder de mensen, is per definitie hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Kortom, de 6 verwijst naar de tegenwoordige positie van de zoon des mensen, die uit de mensen, Hebreeën 5 vers 1, die uit de mensen genomen is en gesteld is bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Kortom, de 6 is een positieve toepassing, is de aanduiding van de mens, namelijk de Heer Jezus Christus, die wij nu kennen als de verheerlijkte aan de rechterhand Gods en dus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Kortom, de 6 staat voor de aard, de functie van Christus, de positie van Christus nu in onze bedeling. De mens namelijk uitermate verhoogd aan de rechterhand Gods. Kortom, als er staat, het is de zesde uren, dan betekent dat dus in Johannes 4 niet, betekent dat de zesde bedeling begonnen is, dat betekent het niet. Het betekent wel, hij is hoge priester. Ik kan hem niet missen, want hij zat. Want iemand had tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand. En aan de rechterhand is per definitie de bron, kan niet missen, de bron van Jacob, en zo zijn we weer rond, die immers levend water zou voortbrengen. Ja, het is allemaal typologie, maar het is makkelijk genoeg. Het is de positie van Christus nu, die gezeten is bij de bron van Jacob. De bron die Jacob nog gegraven heeft, de beloften die aan Jacob nog gedaan zijn, enzovoorts. Maar het zijn wel degelijk beloften die terecht zijn gekomen, of waarvan de vervulling terecht is gekomen bij de Samaritanen. Niet alleen de Samaritaanse vrouw trouwens, maar al de inwoners daar van Samaria. Lees het maar na in Johannes 4. Zodat die zes, van die zes jaar, die Jacob gewerkt heeft voor het vee, de uitdrukking is voor de Christus in onze dagen als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat kan al niet missen, maar ik heb net een uur achter me waarin ik erover gesproken heb, maar het was niet in uw midden. Maar de Heer Jezus is namelijk hoge priester voor heel het volk, maar een andere manier om hetzelfde te zeggen is dat hij is de herder van de kudde. Hij is namelijk de opperste herder. Een opperste herder is heus hetzelfde als de hoge of grote priester. De functie van de hoge priester is toch die van herder voor het volk, of niet? Of moet ik weer de Hebreeënbrief erbij halen? De hoge priester is immers het overste leidsman. Eén woord trouwens in het Grieks. Dat is toch gewoon de herder, degene die voorop loopt. En Hebreeën zegt toch, laat ons hem navolgen. Laat ons hem nawandelen. Dezelfde weg gaan die hij ging. Er wordt op de kudde gezegd, de weg gaan die de herder ging, uiteraard. Goed, het woord herder wordt daar niet gebruikt. Maar ja, het woord hoge priester wordt in de andere brieven niet gebruikt. Dat maakt me dus verder niks uit. Petrus noemt hem de opperste herder. Paulus noemt hem de hoge priester. Maar het is volstrekt hetzelfde. Wel, deze zes jaren van Jacob waren zes jaren waarin die herder was over de kudde. En waarin de kudde zwaar vermeerderde. Op alle mogelijke en soms zelfs onmogelijke wijze. Maar daar ga ik nou dan maar niet op in. Want er kwam nog wel wat ingewikkelds aan te pas. Maar het spreekt gewoon over de uitbreiding van de kudde. Namelijk de gemeente in onze dagen. Waarbij Christus aan het hoofd staat als de echte herder. Als de echte zes, om zo te zeggen. En mocht dat nog niet duidelijk genoeg zijn, dan wijs ik u erop dat de grote verlosser van Israël was Mozes. Maar voordat Israël verlost werd, was Mozes van zijn vak. Wat was hij? Herder, noem nog eens één. Je mag niet meedoen. Herder, maar wat was hij nog meer dan?
Aan het hof groot gebracht.
Nee. Daar heb je het nou weer, hè? Nee, ik bedoel, tezelfde tijd. Hij was herder.
Leider.
Maar hij deed nog wel een paar dingen. Hij was nog een paar dingen meer.
En koning.
Kan, ja. Hij was priester. Ja, tuurlijk. Hij zei, presenteerde zich, lees me na in Exodus, dan wel Handelingen 7. Hij presenteerde zich als de verlosser van Israël, maar Israël wilde hem niet als verlosser. En wat gebeurde er dus? Hij moest vluchten, net als Jacob naar Laban. Want het spreekt over dezelfde dingen, hoor. Hij moest vluchten, alleen Jacob vluchtte naar Laban bij zo'n gelegenheid, maar Mozes vluchtte naar het land Midian. Even snel. En Midian was de andere tak van de familie van Israël. Want Midian was net als Isaac een zoon van Jacob. Van Abraham, sorry. Midian, andere tak van de familie. Hè. Nou, even buiten beschouwing dan. Maar vluchtte naar het land Midian. Ik kwam daar terecht bij een meneer. Die bleek in de praktijk, het werd niet meteen gezegd, maar het bleek in de praktijk de hoge priester te zijn van Midian. Het komt meteen aan het hof terecht. Hij wordt priester genoemd. Al moet iedereen weten dat hij daar natuurlijk koning was. Maar dat koningschap wordt niet genoemd, expliciet. Hij was het wel, maar het staat er niet. Het blijkt wel uit zijn titel overigens, van Jethro. Maar hij wordt aangeduid als de priester van Midian. De priester van Midian. Kortom, Mozes werd de zoon. Schoonzoon, vooruit dan. Hè? Zoon dus. Mozes werd de zoon van Jethro, de koning, maar in bijzonder de priester van Midian. Dat wil zeggen, als Jethro zou overlijden, zou hij priester van Midian worden. Hij was dus de erfgenaam van het priesterschap van Midian. Maar in diezelfde tijd was hij herder van de kudde van Jethro. De kudde van de priester. Nou, dat heb je het hele verhaal. En dat duurde 40 jaar en daarna werd hij alsnog de verlosser van Israël. En dat is toch een geweldige uitbeelding van daar kun je nooit onderuit. Het is toch een beschrijving van de Heer Jezus Christus. Die zich ooit als de verlosser van Israël aanmeldde, maar ze wilden hem niet. Toen moest hij vluchten. Nou ja, moest hij. Hij vluchtte, hij deed het in ieder geval. Hij verborg zich voor het volk, dat is de beschrijving in onze dagen. Maar waar is hij dan? Nou, we weten in ieder geval dat hij in de toekomst opnieuw zal verschijnen om alsnog Israël te verlossen. Maar in de tussentijd, waar is hij dan? Nou, het moet duidelijk zijn dat de positie van Mozes bij Jethro een uitbeelding is van de positie van Christus in onze dagen. Dus wat is Christus nu dan? Herder en priester. Ja, nou, dat is het hele verhaal. Priester naar de orde van Melchizedek namelijk. En in zekere zin koning, al wordt hij officieel niet zo aangeduid, maar hij is het wel. Nou, dat is het verhaal. Dus inderdaad, voordat Mozes officieel de verlosser en koning van Israël werd, was hij priester. Overigens in diezelfde woestijn, 40 jaar lang, dezelfde woestijn waar hij later 40 jaar lang Israël rond zou leiden. Nou goed, noem nog eens een grote koning van Israël. David. He? 40 jaar koning geweest over Israël, maar voor hij koning werd, was hij herder. Ja. Net als de Heer Jezus Christus dus. In de toekomst zal hij als koning worden geopenbaard. In afwachting daarvan is hij herder, maar het heet in de Hebreeënbrief hoge priester. En het is volstrekt hetzelfde. Dus. En de uitdrukking ik ben de goede herder kun je dus rustig interpreteren als ik ben de goede hoge priester. Met daarachter de gedachte ik ben ook de goede koning. Dat kan niet missen. Want koningschap en herderschap worden natuurlijk in het Oude Testament ook al met elkaar verbonden. Maar de koning en herder is eigenlijk de koning en hoge priester. Het is namelijk geen tegenstelling, maar het zijn dingen die inderdaad bij elkaar horen. Nou goed. De 6 jaar van Jacob als herder van de kudde van Laban komen dus overeen met de 40 jaar van Mozes als herder over de kudde van Jethro. In afwachting van toekomstige terugkeer en verzoening enzovoorts. In het geval van Jacob een verzoening met Esau, vanzelfsprekend, want Esau staat voor het feestamrijk, het Joodse volk, uiteraard. En in het geval van Mozes de verzoening met uiteraard heel het volk Israël in Egypte, om hen vervolgens uit te leiden.
Ja. Leg je de link tussen de familie van Laban en de dienst dan? Hoe leg je dat ook eruit?
De gedachte is dat de familie van Terach verdeeld wordt in 2 takken. En dan is de volgende gedachte, die 2 takken van de koninklijke familie, want het is de familie die erfgenaam is van Adam, dus is de koninklijke familie, dat die koninklijke familie verdeeld wordt in 2 en dat betekent dan dat dat een voorafschaduw is van de latere verdeling van het volk Israël, ook in 2 verschillende takken. Zie? Waar nog bij komt dat uit de rest van de geschiedenis in Genesis het ook uitdrukkelijk blijkt, omdat niet alleen Jacob haalt daar zijn vrouw vandaan, maar Isaac ook, hè? De ouder Isaac, vader Isaac ook al. Want die was getrouwd met een zuster van die Laban, de dochter van Betuel. Schoon 1 generatie eerder gebeurde in wezen precies hetzelfde. En drukt ook inderdaad weer volstrekt hetzelfde uit. Ja, de oudere tak van de familie. Plus dat je in die kant de naam tegenkomt van Betuel. Datzelfde als Bethel. En Bethel als huis Gods is nou eenmaal een beeld van de gemeente, de hele Bijbel door. Ook als Jacob naar die familie toevlucht komt, die eerst in Bethel. He, huis Gods, de gemeente. Dat is de familie van Betuel, dus dat klopt precies. Bovendien komt hij dan bij Laban terecht. Een man die over het algemeen op de kleuterschool en op de zonderschool zwart wordt afgeschilderd. Omdat hij Jacob zou bedrogen hebben. Maar wij weten alle dat Jacob per definitie de bedrieger was en niet Laban. Al was het maar omdat Jacob alleen maar zo heette al. Nee, het is niet leuk om te zeggen dat deze bedrieger een beeld is van de gemeente. Maar, hè? Goed, nou laat dat maar even zitten dan. Maar Laban, wiens naam betekent dat hij...
Witte.
Dat hij wit was? Ja, stel, ik wou eerst nog verder terug. Het slaat op zijn hart. Laban komt van lep of lijp, het hart namelijk. En het hart, wel, dat gaat erom dat dat hart de zetel is van geloof. Dus het hart wordt genoemd en het functioneren van het hart, dan spreekt dat altijd over geloof. Met het hart zou men zich aan de Heer moeten onderwerpen. Dus het hart, punt 1. Daarna wordt het Laban. En Laban betekent gewoon dat hij wit was. In het bijzonder dus een wit hart. Als je die twee woorden dan even samen mag trekken, hè? Beide woorden mag verklaren. Dan gaat het over de witte, het witte hart, het gereinigde hart. Dat is sowieso toepasbaar op de gemeente. Dat kan ook niet missen. Toepasbaar op het gelovige overblijfsel in het algemeen. Je zou dus moeten zeggen, Jacob hoorde daar thuis. Dus eigenlijk. En nog één fase verder. Laban is hetzelfde als Levona. Namelijk, dan wordt het, wordt het ineens vrouwelijk, maar het is volstrekt hetzelfde. En, maar in de vrouwelijke vorm is dat woord de aanduiding van reukwerk. Wierook. Dan, en men zegt dan, ja, dan komt er dat wierook of reukwerk wit is. Dan zeg ik, ja, ja, dat zal wel. Dan zijn we daar ook weer af. Maar het punt is dat dat witte hart van Laban rechtstreeks in verband wordt gebracht met het reukwerk. En dan gaan we even een fase verder. Loop ik vanuit op het volgende nummer van onze circulaire. Het reukwerk werd geofferd op het gouden, niet koper, gouden altaar in het heilige dat stond voor de ark des verbonds. Zei het dan dat er een voorhangsel tussen hing. Maar dat was me tijdelijk zo natuurlijk. Uiteindelijk is het voorhangsel gescheurd. Het reukofferaltaar staat voor de Ark des Verbonds. En het Ark des Verbonds is een uitbeelding van de troon der genade. De troon namelijk van de opgewekte Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Zodat het reukwerk gebracht wordt tot een lieflijke reuk der Heren, maar eigenlijk tot een lieflijke reuk voor de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zodat we via Laban nou ineens toch weer terecht zijn gekomen bij het priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Ik heb nog een andere omweg, maar die is waarschijnlijk te moeilijk, maar ik wil het wel proberen. Hebben we er nooit eens over nagedacht dat volgens, ja, waar begin ik ook alweer aan? Nou ja, dat dat witte in de Bijbel van Laban, dat witte, dat wordt uitgebreid genoemd in, wat is het, nummer 14 geloof ik, of daar in de buurt, de wet omtrent de reiniging van de Melaatse. Want dat witte, die witte huid, dat is een beeld van Melaatsheid. Waar kom ik bij terecht, zeg. Maar, vooruit. Maar het eigenaardige is dat overal elders in de Bijbel wit juist een beeld is van reinheid. Terwijl melaatsheid is wit maar onrein. Dat is een probleem. Ik zal u maken witter dan sneeuw, ben je mooi klaar bij melaats. Staat er wit als de sneeuw, is melaatsheid. Staat er. Nou, de hele zaak laat zich betrekkelijk eenvoudig verklaren. Maar ik moet er nou een paar woorden doen. Dat is eigenlijk niet helemaal goed te doen. Maar anders, ik heb liever dat u het vergeet en dat u meteen aanmerkingen maakt. Hoor. Maar ik zal het proberen uit te leggen. Het punt is dat de melaatsheid weliswaar een beeld is van aan de ene kant van zonde, de werking van het verderf. Maar aan de andere kant tegelijkertijd een beeld is van rechtvaardigheid. En die twee dingen samen, die vinden we allebei namelijk samen in de gemeente. En ook alleen maar in de gemeente. Want het punt is dat in de gemeente inderdaad dat verderf werkzaam is. In de gelovigen namelijk, bedoel ik eigenlijk te zeggen, die nu deel uitmaakt van de gemeente. Daar is dat verderf namelijk in werkzaam. De gelovige van vandaag wordt geacht ook onrein te zijn naar bijbelse religieuze normen. En daar bedoel ik mee naar bijbelse wettige normen. Want de gemeente leeft niet onder de wet op geen enkele wijze. Is onrein, zelfs onbesneden en hoe het maar heten mag. En dus naar bijbelse, joodse normen volstrekt onrein. De gemeente hoort dan ook niet in de legerplaats van Israël thuis. Al was het maar alleen vanwege punt 1 onreinheid en 2 vanwege de voorraad. Maar van de melaatse wordt het ook gezegd. Die moest gaan buiten de legerplaats en hard roepen dat hij onrein was. Vandaar dat Paulus zo boos wordt als Petrus zegt dat hij rein is. Maar die is nog moeilijker, denk ik. Dat is Galaten 2. dat de gelovige Petrus, die bij de gemeente ooit zo nodig moet laten zien dat hij netjes onder de wet leeft daar. Wat was het, in Antiochië? Toen werd Paulus zo kwaad. Nee, een lid van de gemeente hoort hard te roepen dat hij onrein is. Zeker naar Joodse begrippen. Hij is niet onder de wet, hij leeft daar niet onder, leeft daar buiten, hoort in de legerplaats niet thuis. Hij is niet Joods naar die normen. Hij is namelijk onrein, dan wel melaats. Buiten de legerplaats dus, maar niettemin naar Gods ogen rein. Dus die man die er zo wit uitziet, die melaatse, moet roepen dat hij onrein is, maar op grond van zijn uiterlijk is hij wit en dus rein. Beide is waar. En dat is van toepassing op de gemeente.
En de hoogpriester is ook helemaal wit als hij naar binnen gaat om vergeving.
Hetzelfde verhaal. Hogepriester is een bijzonder kleurrijke figuur volgens een officiële hogepriesterlijk gewaad. Maar op het moment dat hij dienst doet als hogepriester, het enige wat hij beslist zelf hoogstpersoonlijk moet uitvoeren, als hij dat gaat doen, dan is hij helemaal niet wit gekleed en verdwijnt vervolgens in het heiligdom. En dat is het oude verhaal van Hebreeën. Er zijn twee mogelijkheden. Je bent of buiten de legerplaats omdat je onrein bent, of je bent in het heiligdom en dan ook buiten de legerplaats, maar dan naar boven toe. Dus, maar dat is het verhaal, dat is namelijk op de melaatse van toepassing. Dan gaan we even verder. Hoe ik dat ooit gevonden heb, dat zit hem in de figuur van Mirjam, de eerste Maria in de Bijbel. De zus van Aaron. Nee, ook de zus van Mozes, maar ze was meer de zus van Aaron dan van Mozes. Maar daar gaat het nou niet om. Nee, ja. Samen waren ze namelijk in opstand tegen Mozes. Leuk, hè? Aaron en Mirjam. En Aaron wordt daarvoor niet gestraft, maar Mirjam wel. Let op, ze zijn daar beide een beeld van de gemeente in onze dagen. Aaron wordt daar niet voor gestraft, hij is het wel niet eens met Mozes, want Mozes heeft een andere vrouw. Dat zijn ze niet mee eens. Maar Aaron is een beeld van Christus nu, niet zozeer de koning van Israël in een openbaar koninkrijk, maar de hoge priester, dat was hij immers, maar dan een verborgen koninkrijk, thuishorend in het heiligdom, dus Aaron wordt daarvoor niet gestraft. Maar Mirjam beeldt hetzelfde uit, de positie van Christus, maar niet in de hemel, maar nu gewoon buiten de leger. De aardse verschijning van het gelovig overblijfsel in onze dagen, dat is Maria. Mirjam dus. En wat gebeurt er? Die wordt daarvoor wel gestraft, die is melaats. Wordt ineens melaats. En dan doet Aaron, de hoge priester, die bidt voor haar, zou ik maar zeggen. Hè? Dat doet hij ook, inderdaad. Die pleit voor haar. En dan wordt vastgesteld dat ze zal melaats worden, maar slechts voor 7 dagen. Dus 7 dagen is Mirjam, Maria, zeg maar, onrein, melaats en dus buiten de legerplaats. En dan staat er heel fijntjes bij dat terwijl Mirjam melaats was, verrijsde Israël niet van haar plaats. En zodra maar Mirjam weer rein was, kwam ze weer in de legerplaats. En toen verrijsde het volk weer. Met andere woorden, de geschiedenis van Israël als volk officieel werd onderbroken. Er stond stil, zolang als Mirjam dus melaats was. Nou, het hele punt is dat Mirjam een beeld is van de gemeente in onze dagen. Niet zozeer de hemelse positie, want dat was Aaron, maar de gemeente hier op aarde. Buiten de legerplaats, maar al die tijd dat die gemeente er is, melaats en dus wit en dus Laban, hè? In zijn geheel, onrein, al die tijd dat die gemeente hier is en dus melaats is naar Joodse normen, al die tijd staat de geschiedenis van het officiële erkende Israël stil. En als de gemeente straks weer weg is, zou ik maar zeggen, als dat verhaal voorbij is, de melaatsheid weg is en noem maar op, als dat voorbij is, gaat de geschiedenis van Israël verder. En als u het naleest in het Numeri, dan leest u meteen dat het volk toen terechtkwam in Paran. Dat wil zeggen in Petra, maar dat had u zelf kunnen bedenken langzamerhand. Hè? Met andere woorden, de melaatsheid, met name die van Mirjam, is uitdrukkelijk een uitbeelding van de gemeente op aarde. Het werk wat God nu doet in de wereld, de gemeente op aarde in onze dagen. Melaats, maar niettemin, in andere zin, voor God toch rein. En Laban, met zijn naam, beeldt dat inderdaad ook uit. En daarna vinden we een verlengstuk daarvan in de wetten omtrent de reiniging van de melaatse. Als een melaatse genezen wordt, moet er van alles gebeuren enzovoorts. En lees het maar na, het zijn allemaal gemeentelijke waarheden die dan uitgebeeld worden in al die typen. Het gaat trouwens ook altijd over zeven. Niet alleen bij Mirjam die zeven dagen onrein is. Maar als de Melaatse, moet in de hoge priester. En dan moet die zus. En dan zeven dagen. En dan dat. En dan zeven dagen. En zeven dagen. En het is allemaal over zeven dagen. Het is allemaal Gods werk. Nu met betrekking van, tot de roeping van de gemeente. Het laatste argument daarvoor, heb ik al eens vaker aangehaald. Dat blijf ik altijd een hele sterke vinden. Dat was namelijk, er waren eens 10 Melaatse. Ruben, Simeon, hè? Enzovoorts. Nou ja, er waren eens 10 Melaatse, die kwamen bij de Heer en werden genezen. Toen zei de Heer, toon je aan de priester. Waar ze dat nou een beeld van zijn, hè? Van de 10 stammen inderdaad, die bij de Heer komen en de Heer genezen, maar zeg wel, toon je aan de priester. Natuurlijk. Want dat is precies wat ook wij doen, uiteraard. Wij komen tot de Heer en wij tonen ons, wij gaan naar de priester, enzovoorts. Of andersom, de priester komt uit buiten de lege plaats naar de melaatse, maar het maakt niet uit. Dat moet zich tonen aan de priester. Dat deden die 10 ook inderdaad. En toen, vervolgens, kwam er maar 1 bij de Heer Jezus terug. En die zei, hey, wat leuk, wat eigenaardig, waar zijn die andere 9 eigenlijk? Er waren er toch 10. En nu was er nog maar 1. Waar zijn de andere 9? Nou, dat is natuurlijk een strikvraag. Nee, het is toch een domme vraag, of niet? Waar zijn de andere 9? Vind je dat, heb je er nooit over nagedacht? Dat is toch een rare vraag. Waar zijn de andere 9? Hoezo? Nee, de gedachte is, er waren de 10. Maar als de 10 genezen worden, blijkt er nog maar 1 te zijn. De 10 worden namelijk 1. De 10 zijn namelijk een beeld van de 10 stammen van Israël. En die 1 die eruit voortkomt, als die 10 genezen worden, dus de 1 die eruit voorkomt, is de gemeente. En wat staat er? Waar zijn de 9? En van die ene staat, en hij was een Samaritaan. Einde van het verhaal, punt. He? Dat lijkt me duidelijk genoeg. Dan heb je een beeld van de 10 stammen van Israël, die melaat zijn, buiten de legerplaats zijn, naar Joodse of zelfs Israëlitische normen onrein, onder de heidenen gerekend, net als de verloren zoon, die was ook onrein, vanwege de varkens overigens, maar dat is weer een ander verhaal. Maar, he? Ze waren naar Joodse normen onrein, maar als ze door de Heer gereinigd worden, zijn er die 10. Zo van, dan zijn de 10 stammen pas van Israël gelukkig al tot geloof gekomen. Nee, helemaal niet. Uit die 10 komt er namelijk 1 voort. En dat is de gemeente. Daar komt het op neer. Nou, bestudeer het maar eens, want ik heb het natuurlijk wat erg snel verteld allemaal. Maar ja, hoe moet ik het anders? Hè? Je moet die dingen naast elkaar leggen en samen zie je inderdaad het verband van het verhaal. Nou goed, dat is dus Laban, Betuel en hoe ze maar heten mogen. Die tak van de familie is dus domweg een beeld van de oudere tak van de familie van het bekende Jodendom. Dat wil zeggen, het is een beeld van de 10 stammen. Dus de oudere tak van de familie, de tak met het natuurlijke eerstgeboorterecht. De tak van Ruben, om zo te zeggen, maar eventueel ook de tak van Jozef en daarmee Efraïm, aan wie het eerstgeboorterecht gegeven werd. In ieder geval boven Juda. En daar gaat het maar om. Dus zo kom ik erop. Nou goed. Dat, tot zover dan even over die 6 jaar. Dan hebben we natuurlijk nog die 14 jaar, want zo kwamen we er eigenlijk op. 14 verdeeld in 2 maal 7, dat is ook aardig. Want in de eerste 7 jaar zou Jacob trouwen met Rachel, maar het werd Lea. En in de volgende 7 werd het alsnog dus Rachel. Met andere woorden, het was 2 maal 7 jaar, maar wat erin gebeurde werd onderling verwisseld. En het moet duidelijk zijn sowieso dat de verwisseling van Lea en Rachel hetzelfde is als de verwisseling van Esau en Jacob. De jongere krijgt eerst geboorterecht boven de oudere. En uiteindelijk is het dus ook een beeld van de verwisseling van Abraham en Nahor en Abraham. De 2 overlevende zonen van Terach. En vervolgens is het een uitbeelding van de verwisseling van Jozef en Juda. Juda en Jozef. Ofwel van de 10 en de 2 stammen. En een ander zou gewoon zeggen, het is een beeld van de verwisseling van Israël en de gemeente. Natuurlijk, daar komt het op neer. Daar komt het uiteindelijk op neer. Maar fundamenteel en historisch is het de verwisseling van de twee en de tien stammen. We hebben daar twee vrouwen namelijk. Dat is heel aardig. Ze worden ook van elkaar onderscheiden in de beschrijving van vers 17 en 18 van Genesis 29. Er staat: Lea had tedere ogen. Uitspraak die bij ons in de familie bijzonder bekend is. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Lea had tedere ogen, maar dat kan je gewoon lezen als en hoor. En Rachel was schoon van gedaante. Dat is interessant, want ogen in de Bijbel staan eigenlijk voor de geestelijke dingen. Voor het inwendige. Het woord oog is aan de ene kant synoniem met geest. Aan de andere kant ook synoniem met leven. En in de praktijk is het verschil tussen leven en geest natuurlijk al heel gering, hè? Weet u toch, die raderen, weet u nog, ik ga een moeilijk voorbeeld geven. De rader uit Ezechiël 1 en uit Ezechiël 10 en uit Openbaring 4, of was het 5? Openbaring 4, ja. Daarvan staat, ze waren vol ogen. Soms staat het zelfs van binnen en van buiten, enzovoorts. Maar dat betekent gewoon, een rat staat voor wedergeboorte, een rat met een D overigens, staat voor wedergeboorte en vol ogen wil zeggen vol geest en van binnen en van buiten, dus precies hetzelfde, namelijk aan alle kanten, geest. Helemaal, waren geestelijke raderen dus, hetgeen de betekenis trouwens bevestigt. Die van wedergeboorte en wedergeboorte is geboorte uit de geest.
Hetzelfde woord als bron, hè?
Hetzelfde is als het is hetzelfde als het Hebreeuws voor bron, en, of ayin eigenlijk, hè. En daar komt ook enig Bijbels misverstand vandaan, trouwens. Ja, dat is de uitspraak over die balk en die splinter in de bron. Weet u nog? Nee, zo staat het. Hier staat een balk en een splinter in je oog. Nou, een splinter in je oog kun je hebben, maar een balk in je oog, dat is technisch nogal onmogelijk, omdat de grote verhoudingen te veel verschillen, laat ik het netjes zeggen. Maar het punt is dan ook dat het niet gaat om een bron, uiteraard, in de oorspronkelijke gedachte. Maar om een, of niet om een oog in de oorspronkelijke gedachte, maar om een bron. Maar de betekenis blijft dezelfde. In beide gevallen staat het gewoon voor iemands leven. Geprojecteerd in de beeldspraak van een stuk hout in je bron. Waarbij de gedachte is, het organisch materiaal in een bron het water bederft.
Verstoppen.
Bijvoorbeeld, ja. Ja, nou, bederf in het algemeen. Zodat water staat voor leven, maar die balk erin staat voor de dood. Vandaar dat het zo'n groot wonder is, dat als je dood water hebt, namelijk bitter water, dat daar nog een balk in gegooid wordt ook, dat het dan alsnog levend en dus gezond wordt. Precies de omgekeerde wereld. Maar goed, dat gebeurde wel. Maar dat even terzijde. Maar inderdaad, een oog staat voor geest en staat voor leven. Vandaar contact tussen twee levens is ook het contact tussen de ogen. In de eerste plaats. Nou goed. Lea had tedere ogen, wil zeggen dat Lea staat voor geestelijke dingen. En dan kun je gewoon zo doen. Maar Rachel was schoon van gedaante. Nou, de gedaante staat altijd voor de uiterlijke dingen. Toch? Ja. De oppervlakkige verklaring, de meest voor de hand liggende verklaring is: Jacob staat voor het gelovig overblijfsel als zodanig, het mannelijke zal ik maar zeggen, dat is in ieder geval geestelijk. Maar daarnaast vinden wij dat hij trouwt met Lea en Rachel. Zo zou het moeten zijn met wetten andere volgorde. Dan zullen we zeggen, dan wordt het de tweede wordt tot eerste gemaakt en de eerste wordt tot tweede gemaakt. Dat is een omkering in elk geval van Israël en de gemeente die omgekeerd worden. Dat is de eenvoudige, meest bekende nieuwtestamentische waarheid dan. Waarbij de vraag is, wie staat er dan voor Israël en wie staat er voor de gemeente? Dat is het antwoord uiteraard, daar staat Rachel. Er staat Lea voor de gemeente vanwege de tedere ogen, de geestelijke dingen en de schone gedaante. Heeft te maken met de openbaring, de buitenkant, de openbaring dus van het koninkrijk. En daar staat dat voor Israël. Dat is duidelijk, hè? Lea voor de gemeente, Rachel voor Israël. In de praktijk blijkt het nog veel nauwkeuriger te zijn, want het gaat niet om de gemeente en Israël. Het gaat om de twee en de tien stammen van Israël namen die verwisseld worden. Waarbij de uiterlijke schone gedaante, die is van het Israël levend onder de wet. Dat zijn de twee stammen, Want u weet, degenen die onder de twee stammen leven, doen dat om een schoon aangezicht of een schone gedaante te tonen aan de mens. Het heeft met uiterlijke dingen te maken. Daar is Rachel de uitbeelding van. En dan klopt het precies. Jacob wilde Rachel, zo goed als de Heer kwam tot het Joodse volk, zijn volk overigens. Maar niettemin, dat werd het niet. Dat kreeg hij niet. In plaats daarvan kreeg hij de andere tak, die, dat wil zeggen de zus. De oudere ook eigenlijk, namelijk Lea. Je, als je het helemaal contrasteert, dan moet je zeggen, die had dus geen schone gedaante, maar die had mooie ogen. Want, ja, zo, dat is dan helemaal zwart-wit tegengesteld gemaakt. Maar dat is een beeld van de 10 stammen van Israël, die de, aan de uiterlijke kant niet mooi zijn en ook helemaal niet gekend kunnen worden, maar die een zekere geestelijke schoonheid bezitten. En daar gaat het om. En daaruit komt de gemeente tot stand. En zo'n verklaring, deze laatste dus, dus de toepassing op de 2 en de 10 stammen, doet recht aan de hele geschiedenis tegelijkertijd. Nog afgezien van dat het in alle nu volgende hoofdstukken van Genesis al steeds herhaald wordt. Vanaf dit hoofdstuk, alle hoofdstukken van Genesis, gaat het over niks anders dan dat. De verwisseling namelijk, oppervlakkig gezien van Israël en de gemeente, maar meer in het bijzonder de verwisseling eigenlijk van de 2 en de 10 stammen van Israël. Vandaar dat we hier ook vlak bij de geschiedenis van Jozef terechtkomen. We komen trouwens eerst nog in Sichem ook, in hoofdstuk 34, dat is de plaats van de Samaritaanse vrouw, dus dan weet je het wel weer. En de Jacobsbronnen worden er ook genoemd, enzovoort, Sukkot en hoe het maar heten mag. Kortom, daar gaat het in wezen om, zodat de 14, en nou komen we terug bij de weg waarlangs we hier in het hoofdstuk terecht zijn gekomen, de 14 wordt eerst toegepast op de verschijning van Melchizedek, de hemelse positie van Christus nu, inclusief de roeping van de gemeente. En vervolgens komen we de 14 tegen in 14 jaren, waarin Jacob gewerkt heeft voor 2 vrouwen. En als je het consequent toepast, betekent het inderdaad dat het niet eens kan toegepast worden op de roeping van de gemeente nu in de vorm van Lea en daarna de roeping van Israël alsnog in de toekomstige bedelingen. Want dan zit het hier in de verkeerde tijd. Dus het moet inderdaad worden toegepast op de roeping van de gelovigen uit de 10 stammen, primair Lea namelijk, en secundair de gelovigen uit de 2 stammen van Israël, uitgebeeld in Rachel. Het zou andersom hebben moeten en hebben kunnen zijn, maar zo was het nou eenmaal niet. Het gebeurde zo. Het had Rachel moeten zijn, maar ziet, het was Lea. Kortom, het evangelie ging naar de Joden, maar in de praktijk kwam het evangelie terecht bij die schapen van die andere stal. Johannes, even, ik kan niet missen, Johannes 10. Om het beeld van de herder en de kudden nog maar even vast te houden dan. Hè? Ja. Nou, dat is wat uitgebeeld wordt. Zodat deze 14 jaar inderdaad de uitbeelding zijn van Gods werk in onze bedeling, waarbij de gemeente geformeerd wordt, dat is Jacob en zijn familie, waarbij de gemeente geformeerd wordt uit de 10 stammen en de 2 stammen van Israël. En als je helemaal wil, kun je altijd nog zeggen dat de kudde die daarna geformeerd wordt in de 6 jaar dan een beeld is van een gelovige uit de heiden in het algemeen. Maar ik denk dat je dan wat te veel aan het in stukjes hakken bent. Het beeld gewoon hetzelfde uit namelijk. De roeping van de gemeente. Primair uit de 10, secundair uit de 2 en verder in het algemeen uit de volkeren der aarde. Dat is het verhaal. Zodat je bij die 14 inderdaad terechtkomt eigenlijk gewoon bij bij Melchizedek en dus bij de positie van en het werk van Christus nu in onze dagen. Nou, dat zullen we ook na de pauze nog zien, maar we gaan eerst pauzeren. Als ik nou een volgende 14 opzoek, dan kom ik terecht bij het onderwerp waarover ik zojuist in de pauze gesproken heb.
Ja. Wat je even doet.
In Genesis 41, ja, ik kan het ook niet helpen. In Genesis 41 namelijk. Ja, dat is helemaal het eind van zoeken hoor. Want dan zitten we in de geschiedenis van Jozef. En dan komen wij terecht bij de 7 vette jaren en 7 magere jaren. In de droom van Farao en de verklaring die gegeven wordt. U weet, 7 magere koeien en 7 vette koeien, andersom trouwens, 7 vette koeien kwamen uit de Nijl en toen 7 magere koeien. En de 7 magere koeien, Die hadden zo'n honger dat ze 7 vette koeien opaten. Met ware verschijnsel, maar in een droom kan alles. In de typologie ook trouwens. Maar de 7 magere koeien aten de 7 vette koeien op. En de 7 magere koeien werden daar niet vetter van. En daarna hetzelfde verhaal, maar nou in plaats van koeien zijn het aren. Twee keer. Nou goed, de verklaring daarvan is bijzonder eenvoudig. Het zijn namelijk 14 koeien en 14 aren, dus waar het verhaal over gaat, verdeeld in, elke 14 verdeeld in 2 maal 7. Nou, goed. Het punt is nu dat de gangbare verklaring, bij mijn gangbare verklaring althans, van de hele geschiedenis is, dat als ik de grote lijn neem, echt de grote lijn uit de geschiedenis van Jozef, dan zal blijken dat wij de tijdrekening in het algemeen en nog een paar andere dingen uit de geschiedenis inderdaad door 2 moeten delen om tot de juiste waarde te komen. Ik zeg altijd, dat is nu helemaal gebruikelijk in Egypte, dus daar kan ik ook niet helpen. Maar dan is het zo dat wij leren dat de geschiedenis van Jozef, die verhoogd wordt, vervolgens verdeeld wordt in 7 jaren van overvloed en 7 jaren van hongersnood. En daarna leeft hij nog 66 jaren. Want hij wordt 110, reken het maar alles om allemaal eens na. Zodat we dan krijgen uiteindelijk dat die geschiedenis van de verhoogde Jozef verdeeld wordt in 14 en 66 jaren. Zijnde het dubbele van 7 en 33. En dat is wel heel gemakkelijk, want de verhoogde Jozef is dan een beeld van de verhoogde Christus die zijn koninkrijk zal openbaren. En dan krijgen we eerst 7 jaren, zijnde de 70ste week van Daniel. En daarna nog 33 jaren. Kortom, 7 jaren die leiden tot de bekering van Israël. En 33 jaren die gezamenlijk leiden tot de bekering van wat er van de overige volken over is. Kortom, de hele geschiedenis van 14 en 66 moet door 2 gedeeld worden. Dan is het 7 en 33. En dan is het een beeld van de complete 6e bedeling. Waarbij de 7 inderdaad uiteenvalt in 3,5 en 3,5. Zo goed als de 14, de dubbele dus, uiteenvalt in 7 en 7. Want de 70ste week van Daniel, die 7 jaren dus, vallen uiteen in 3,5 jaren van overvloed en 3,5 jaren van hongersnood. Of anders gezegd, 3,5 jaren van vrede en geen gevaar en 3,5 jaar van een haastig verderf. Zoals dat in 1 Thessalonicenzen 5 genoemd wordt. Dus de algemene verklaring uit de totale geschiedenis van Jozef. In het algemeen is het zo dat die totale geschiedenis van Jozef zo nergens vermeld staat. Je moet dan de delen van de geschiedenis bij elkaar zetten en dan trek je die lijn. En daar gaat ook niks vanaf. Dat is gewoon zo. Maar dat neemt niet weg dat in de geschiedenis van Jozef zelf, hoofdstuk voor hoofdstuk, in detail voor detail, gesproken wordt over niet zozeer de openbaring van het koninkrijk van Christus. Daar gaat het helemaal niet over. Dan zou het beter verteld kunnen worden aan de hand van de geschiedenis van Juda, als je het nou mij vraagt, hè? Toch? Juda, de stamvader van de Heer Jezus, die koning zou zijn als de leeuw uit de stam van Juda enzovoorts. Dat gaat niet over Juda. Integendeel, Juda staat namelijk, komt wel voor in de geschiedenis. Maar wat er blijkt uit de geschiedenis, dat Juda van alles wil, maar wat Juda ook wil, er komt niks van terecht. En als er al wat van terecht komt, van wat Juda wil, dan komt dat omdat een andere het tot stand brengt, maar niet hij. Ruben, namelijk. Juda wil het wel regelen, is wel van goede wil, maar krijgt niks voor elkaar. Het is in de praktijk Ruben die de zaken regelt. Dat gebeurt, meen ik, tot 2 keer toe. De ene keer is het Juda die Jozef uit de put zal halen. Maar op het moment dat hij dat wil gaan doen, is het al gebeurd. Via Ruben. En Juda is dan zijn broer Jozef kwijt. Want Ruben heeft wat geregeld. En Ruben was eigenlijk de eerstgeborene. Ja. En later gebeurt het nog een keer. Want toen zouden de broers, die zouden volgens Jozef Benjamin mee moeten brengen. En toen zei Juda tegen zijn vader Jacob, oké, dan regel ik dat wel, dan zal ik me wel daarvoor garant stellen enzovoorts. Maar als Benjamin een keer meegaat, is het niet Juda die garant staat, maar weer Ruben. Met andere woorden, Juda is van goede wil, maar brengt er niks van terecht. Ruben regelt het. De betekenis daarvan is heel eenvoudig. Juda is het beeld van de twee stammen van Israël, het Joodse volk, die van alles wel wil regelen, maar er komt niks van terecht. In onwetendheid, onnozelheid vind ik in dit verband een aardig synoniem. Dat betekent hetzelfde, maar het legt een wat ander gewicht. Onnozelheid. Maar aan de andere kant is het Ruben die wel het een en ander voor elkaar krijgt. Maar Ruben is echt de eerstgeborene en staat dus inderdaad voor het eerstgeboorterecht onder Israël. Wat eigenlijk thuis hoort vervolgens niet bij Ruben, maar bij Jozef. Vandaar dat Ruben in de geschiedenis van Jozef eigenlijk onder de broers nog de belangrijkste en de gunstigste rol speelt. Nou, waar het om gaat is dat in die geschiedenis eigenlijk ook niet gesproken wordt over de openbaring van het koninkrijk van Christus. Maar, en dus over een zesde bedeling, maar eigenlijk wordt er gesproken over onze tegenwoordige bedeling, waarin het koninkrijk er wel is, maar niet in Israël officieel, zeker niet in het Jodendom, maar het koninkrijk is er wel, maar buiten Israël, buiten Canaan en zelfs voor een deel verborgen voor degenen die in Canaan zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. Kortom, het koninkrijk van Jozef in Egypte is een volstrekt verborgen koninkrijk. Maar het verhaal is toch dat degenen die in Canaan wonen, erfgenamen van een belofte of niet, het doet er niks toe, degenen die in Canaan wonen kunnen deel krijgen aan de zegeningen van Jozef, maar dan moeten ze wel Canaan en dus de legerplaats verlaten. Waarmee je maar ziet dat Jozef niet alleen staat voor Christus voor Christus, de Heer Jezus Christus in onze bedeling met zijn verborgen koninkrijk, maar ook zelfs voor de gemeente die daar deel aan heeft. En als men deel wil hebben de zegeningen van Jozef, zal men inderdaad Canaan en dus het natuurlijke Israël moeten verlaten en zal men gaan moeten naar Egypte. Dat is eigenlijk de gedachte. Als ik de geschiedenis van Jozef even doortrek, even voor het gemak, even snel. Hè? Ik heb net al genoemd, Juda zou hem uit de put halen, maar het was Ruben. Wat dat betekent is, de twee stammen zouden hem moeten aanvaarden als de levende. Maar het was niet zo, het werden de tien. Het werd Ruben namelijk, die dan voor het eerstgeboorterecht, dus voor de tien van Israël staat. Daarna komt Jozef in Egypte terecht, buitenslands, komt bij Potifar in huis. Maar Potifar had twee huizen, namelijk zijn particuliere woonhuis en het huis van zijn werk. Kortom, zijn privéhuis waar ook zijn vrouw was en de gevangenis. En de vrouw van Potifar wilde Jozef wel hebben. Maar dat is de omgekeerde wereld. Normaal kiezen de vrouwen niet de man uit, maar de man kiest de vrouw uit. En andersom gezegd, de man is niet gesteld onder de wet van de vrouw, maar de vrouw is gesteld onder de wet van de man. Kortom, de situatie in het huis van Potifar is de uitbeelding van wat er gebeurde in de relatie tussen de Heer en Israël. Het Joodse volk bedoel ik dus in de dagen van de eerste komst van Christus. Dat wil zeggen, ze wilden de Heer Jezus wel hebben. Ze wilden hem zelfs met geweld wel koning maken. Dat staat er precies. Precies zoals de vrouw van Potifar met geweld Jozef wel tot haar man wilde maken. Maar het gevolg zou geweest zijn dat Jozef gesteld werd onder de wet van de vrouw van Potifar, om het zo te zeggen. En dat beeld uit dat de Heer, als dat gebeurd zou zijn, inderdaad geplaatst zou worden onder de wet. Terwijl het juist de bedoeling was dat men van de wet des mans zou verlost worden. Kortom, men wilde de Heer wel inlijven in het Jodendom en hem daar binnen maken tot de belangrijkste man. Maar dat was niet de bedoeling. Dus Jozef vluchtte bij de vrouw van Potifar vandaan, liet zijn mantel en dus zijn uiterlijke heerlijkheid achter. En dat is wat de Heer deed. Hij trok zich terug uit het bekende Israël, uit het Jodendom moet ik dus weer zeggen, en liet inderdaad zijn mantel, daarmee zijn uiterlijke heerlijkheid achter. Zelfs nogal letterlijk. Want die mantel wordt zelfs letterlijk nog, daar hebben ze later nog een boek over geschreven, begrepen. Dat heet ik zo, hè? De mantel. Maar goed, dat is weer een ander verhaal, zeg ik dan. In plaats daarvan komt Jozef dus terecht in het andere huis van Potifar, de gevangenis namelijk. Nou, dat is makkelijk. Als dat huis met die vrouw daarin een beeld is van de twee stammen van Israël, dan gaat hij weer, hè? Nee, als die vrouw in het huis, bij Potifar in huis een beeld is van Israël, dan is de gevangenis een beeld van de heidenen. Als die vrouw in het huis een beeld is van de Joden, dan is de gevangenis een beeld van de gemeente. Maar als die vrouw een beeld is van de twee stammen, en dat is ze, nauwkeurig genoeg gezegd, dan is dit andere huis van Potifar, heel gemakkelijk, het is een beeld van de tien stammen, dat klopt precies, want het is een gevangenis, en gevangenis is hetzelfde als ballingschap. De tien stammen zijn in ballingschap. We weten zelfs tot vandaag nog niet wie er eigenlijk in die gevangenis zaten. Maar we weten wel dat Jozef daar hoofd van datzelfde huis werd. Hij had het zullen zijn in het ene huis, maar hij werd het in het andere huis, namelijk in het gevangenenhuis. En het gevangenenhuis is een beeld van de 10 stammen van Israël, die inderdaad hun zegeningen ontvingen van Jozef, die nou eenmaal daar ook terechtgekomen was. Dat is het gewoon. Nou, daarna volgende hoofdstuk. Nee, ja, volgende hoofdstuk. We slaan er een over, want een van die hoofdstukken dan vervolgens is dat verhaal over Juda. Natuurlijk. Als het niet over Jozef gaat, gaat het over Juda. Wat dacht u dan? Gaat het niet over de 10, dan gaat het over de 2. Dus het verhaal wordt onderbroken door het verhaal van Juda, die een verzameling zonen had. En het verhaal van een schoondochter en Tamar. En dat weet u allemaal wel. Het was heel ingewikkeld. Maar goed, op een merkwaardige wijze krijgt Juda dus wel erfgenamen enzovoorts. Maar punt 1, die geschiedenis van Juda en Tamar is eigenlijk de onderbreking in het verhaal van Jozef. En daarmee een uitbeelding van de situatie van het Joodse volk in deze onderbreking, de tegenwoordige min of meer onderbreking van de heilsgeschiedenis. En bovendien eindigt het verhaal van Juda en Tamar met de geboorte van een tweeling, beeld weer precies hetzelfde uit. Ja, er wordt geboren Zera, maar die verdween, toen kwam Peres en toen kwam ons nog Zera. En dan zeggen wij van, wat verscheen was Zera, dat had het Joodse volk of had Israël moeten zijn, maar toen kwam Peres de breuk, dat is een beeld van de gemeente, en dan komt daarna alsnog Zera, dat is weer Israël. Maar het had ook 2 stammen en 10 stammen en dus alsnog weer de 2 stammen kunnen zijn. Er verandert verder niks aan de strekking van de geschiedenis. Het is het verhaal van de onderbreking in de heilshistorie, dus een beschrijving van onze bedeling. Maar goed, dat was dus Genesis 38. Maar als daarna het verhaal verder gaat, gaat het verhaal verder met Jozef in de gevangenis. En vervolgens gaat het verder met het verhaal van dat in die gevangenis er weer eens gedroomd wordt. En ik heb al vaker gezegd, als er in de Bijbel gedroomd wordt op profetische wijze, gaat het altijd over onze bedeling. Dat blijf ik volhouden. Vandaar dat Jozef de meeste dromer is, letterlijk. Nee, tot in Matthäus 1 aan toe. Maar daar gaat het nou niet over. He? Want daar droomt Jozef, ja. Matthäus 2 trouwens ook nog, maar vooruit. Maar dan wordt er gedroomd in de gevangenis. Er zijn er weer 2 die daar dromen. De een is de bakker, de ander is de schenker. Het is vrijwel hetzelfde. Ze moeten uit een, uit zo'n familie komen die in de horeca zit, zal ik maar zeggen. Niettemin, hè? Brood en wijn en dat soort dingen. De een zorgt voor het brood, de ander voor de wijn. Hè? Bij Jozef in de gevangenis. Hè? Daar zeg ik niks meer van, hoor. Nou, maar goed. De bakker wordt gehangen. De schenker wordt in ere hersteld. Kortom, de schenker die dus vernederd was en weer verhoogd zou worden, is dus gewoon hetzelfde als de verloren zoon uit Lucas. Wat is het? 15, geloof ik. Niet? Nou, laat maar zitten. Die 2, die bakker die gehangen wordt en die schenker die hersteld wordt, dat is gewoon een beeld van de 2 en de 10 stammen van Israël. Precies hetzelfde verhaal. De bakker met zijn brood, zeg maar, gezuurde brood enzovoorts, waar de vogel des hemels in nestelen en dat soort dingen. Ik kan het wel per detail uitleggen, maar dat doe ik nou met opzet nou even niet. Die bakker is gewoon van het beeld van de 2 stammen die terzijde gesteld worden en inderdaad komen aan een eind. Dat is aan het begin van onze bedeling gebeurd, feitelijk. Maar vervolgens werd de schenker verhoogd. De schenker die de wijn voortbrengt enzovoort. Dat is dan een beeld van de 10 stammen. Dat is met de 10 stammen gebeurd. Die werden ooit in de gevangenis gestuurd, maar die werden eruit teruggehaald. En Jozef had daar geen aandeel aan. Jozef had het alleen verklaard. Vanwege Jozef was van tevoren bekend dat het zo zou gaan. Hebben jullie? Ik kan helemaal niet uitleggen nou, hoor. Dat duurt me veel te lang. Vanwege Jozef was dus bekend dat het tevoren zo zou gaan. Vanwege de roeping van de gemeente was van tevoren bekend dat de 10 stammen weliswaar terzijde gesteld zouden worden, in de ballingschap zouden gaan, in de tijd de Assyrische ballingschap, maar het was ook van tevoren bekend dat ze na de 3 dagen, hè, leiden tot de opstanding van Christus, ja. Nou goed, dat ze in ieder geval hersteld zouden worden en verhoogd worden, niet in het land, maar buitenland, in Egypte. Dat is het verhaal. Dus gewoon de 2 en de 10 stammen. Toen de schenker verhoogd was, vergat hij vervolgens waarom hij verhoogd was. Hij vergat Jozef. Dat is wat wij historisch en kausaal niet kunnen begrijpen, maar het staat er wel. Maar precies hetzelfde is waar voor de Angelsaksische volkeren in onze dagen. Zij zijn verhoogd geworden, de eeuwen door. Ze hebben een vooraanstaande positie in, dat kan ik eindelijk zeggen wat ik er straks in gedachten had. Ze hebben een vooraanstaande positie onder de volkeren ingenomen. Wij noemen hen gewoonlijk blanken. Terwijl over de rest van de wereld noemt men hen Europeans, maar bedoelt daarmee ook gewoon blanken, maar omdat men de huidskleur niet mag noemen, omdat het discriminerend is, heten ze voortaan Europeans. Maar de Europeans, all over the world zal ik maar zeggen, zijn inderdaad de Angelen en de Saxen. Generaliserend gesproken, niet iedereen, maar in het algemeen is dat zo. Maar hun leiding, en wat ik zeggen wil, het zijn blanken. Zij dragen de naam van Laban. Dat wil ik maar zeggen. De blanken in de wereld zijn niet de Duitsers hoor. De blanken in de wereld zijn de Angelsaksische volkeren. Die overal die leidinggevende rol spelen in de wereld en gespeeld hebben. Maar hoe dat zo gekomen is. Wel, dan voor deze keer ben ik het dan toch eens een keer eens met iemand als Schaefer, weet u wel. Nee, niet Louis Perry, maar Francis. Die beweert inderdaad dat de blanke volkeren hun belangrijke vooraanstaande positie onder de volkeren hebben ingenomen vanwege dat ze min of meer als christelijke volkeren zouden kunnen aangeduid worden. Daarom heeft de Heer hen gezegend. Er staat weliswaar zo niet letterlijk in de Bijbel, dus je moet er wat voorzichtig mee zijn. Maar in het algemeen is dat ongetwijfeld wel zo. Met andere woorden, de zegeningen van de 10 stammen... Hè, zijn de zegeningen die zij ontvangen hebben, inderdaad op grond van geloof in het algemeen. Want de Heer zegent gelovigen. En als de gelovigen in meerderheid gevonden worden in een bepaalde groep volkeren, betekent dat die bepaalde groep volkeren inderdaad door de Heer gezegend worden in de praktijk. Dat kan niet missen. Niet omdat ze als volk gezegend worden, want dat is in strijd met wat de Bijbel zegt over onze bedeling, maar omdat ze individueel als gelovigen gezegend worden. Met alle consequenties van dien voor de volkeren. Dat is nou eenmaal zo. Maar de schenker heeft vergeten Jozef. En dat is het hele verhaal. De zogeheten christelijke volkeren hebben in hun hoogmoed vergeten waar ze hun zegeningen vandaan gehaald hebben. En wie hun gezegend heeft. En dat is wat in onze dagen aan de hand is. Denk niet weg dat er in de toekomst weer dagen komen waarin men dat weer zal weten, hoe het ook weer zo gekomen is. Wanneer Efraïm aan zichzelf bekendgemaakt zal zijn, waar dat staat weet ik uit mijn hoofd nou niet meer, een van de grote profeten zegt het, dat Efraïm weer aan zichzelf bekendgemaakt zal zijn. En dan weet de schenker ineens weer wie hij was en hoe het zo gekomen is. En dat is ook wat in die geschiedenis dan genoemd wordt. Kortom, het is weer de verhaal van die 2 in die 10 stammen. En daarna krijg je de droom van Farao. Maar waarom zou de droom van Farao nou wat anders inhouden dan de droom... Niks het anders zeggen. Waarom zullen de 2 dromen van Farao nou wat anders inhouden dan de 2 dromen van de schenker en de bakker en dan de 2 dromen van Jozef? Hebben jullie? 2 dromen van Jozef. Dromen van de schenker en de bakker, ook 2 dus. En dan de 2 dromen van Farao. Ze beelden namelijk hetzelfde uit. Namelijk hoe Jozef zou heersen over zijn broeders. Kortom, hoe het eerstgeboorterecht van Israël inderdaad terechtkomt bij Jozef. En hoe het zou leiden tot een koningschap van diezelfde Jozef. Dan wel zijn afstammeling en van Christus dus. Niet dat Juda, Jozef. Daar hebben we het over. Nou, dat is ook zo, want de dromen van Farao beelden inderdaad hetzelfde uit. Je hebt 7 koeien, nog eens 7 koeien. Dan ga ik niet over de letterlijke interpretatie op de letterlijke interpretatie van de droom in, want die is veel te gemakkelijk. Hè. Makkelijk de Nijl die voor de vruchtbaarheid van Egypte zou moeten zorgen. Er komen 7 koeien uit, die zijn vet. Dat betekent toch gewoon dat er 7 jaren van voorspoed van rijke oogst zouden komen voor Egypte. Dat is toch makkelijk zat, hè? Ja, dat is niet moeilijk uit te leggen. En die aren daarna precies hetzelfde, die komen uit de Nijl. Maar alle aren in Egypte komen uit de Nijl, altijd. Omdat de Nijl buiten zijn oevers treedt, vruchtbaarheid brengt, water, zowel als bouwstof, hoe heet dat, vruchtbare grond enzovoort. Alle aren, en dus ook alle koeien, komen nou eenmaal in Egypte uit de Nijl. Dat is geen punt waarbij nog komt dat het woord voor de koe sowieso staat voor vruchtbaarheid. Far. Hetzelfde als Peres, de naam van Peres, die om de geboorte van Zera onderbrak. De breuk, de brest, de vruchtbaarheid. Precies hetzelfde. Nou goed, daar gaat het nou niet om. Je hebt 7 koeien, 7 vette en 7 magere. In de verklaring die ik daar straks gaf in de algemene lijn, praatte ik alleen over eerst 7 vette koeien, 7 magere koeien. Dat wil zeggen eerst 7 vette jaren, dan 7 magere jaren, gedeeld door 2, 3,5 jaren van vrede en 3,5 jaar van... Goed, maar waarom aten dan die laatste 7 de eerste 7 op en werden daar niet vetter van? Dat is daarmee namelijk niet verklaard. En dat verklaart, dat wordt hier ook verder niet verklaard. Trouwens, in de geschiedenis blijkt dat die 7 jaren, daarin kreeg men wel degelijk voedsel genoeg. Omdat er in de 7 jaren van hongersnood, omdat in de 7 jaren van overvloed voldoende was voortgebracht. Zodat als je dat letterlijk zou toepassen op de geschiedenis, wat te verwachten zou zijn, zou je moeten zeggen dat gelukkig die 7 magere koeien daardoor wat vetter werden. Dat moet toch duidelijk zijn dat de 7 magere jaren toch voldoende, dat het toch voldoende te eten was. Zodat ze toch de 7 magere koeien dan toch wat vetter geworden zouden moeten zijn. Want zo was het met de jaren wel. En de gebeurtenis in de jaren. Maar in de droom was het niet zo. En wat dat betekent lijkt me niet zo moeilijk. De 7 vette koeien zijn namelijk een beeld van de 2 stammen van Israël. Het volk aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd. Dat staat niet van Israël, dat staat alleen van de Joden. Heb je dat wel eens gemerkt in de Bijbel? Wat is dan het voordeel van de Joden? Wat is het nut van de besnijdenis? De Joden dus, het Judaïsme, de besnijdeniswet, dat veel op allerlei manieren, maar dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods, en het is brood Gods, het leven Gods, vettigheid, dat hun de woorden Gods en toebetaald. Staat over de 2, niet over de 12. Dat is dat, Romeinen 3 geloof ik, hè, de eerste verse. Ja, klopt, ja. Romeinen 3. Nou goed, maar het punt is, de 7 vette koeien zijn een beeld van de 2 stammen van Israël, onder het Jodendom, onder de wet enzovoort, met alle beloften en dat soort dingen meer. De 7 magere koeien zijn dus een beeld van de 10 stammen, net als de bakker en de schenker achtereenvolgens. Hè, zijn een beeld van de 10 stammen. De 10 stammen die deel krijgen aan de zegeningen die van de 2 stammen waren, maar die er in werkelijkheid niet vetter op worden. En dat is precies het verhaal van de 10 stammen. Materieel zijn ze er niet beter van geworden, althans officieel niet. Want de zegeningen die zij hebben ontvangen in onze bedeling zijn uitsluitend geestelijke zegeningen. En de 10 stammen zijn gewoon gebleven waar ze waren, in de ballingschap. Dan wel in de gevangenis, ze zijn er dus niet beter op geworden. Het koninkrijk is aan hen niet geopenbaard. En voor zover ze zegeningen hebben ontvangen, zijn het inwendige, onzienlijke, dus geestelijke zegeningen. Dat wil zeggen, uiterlijk is er aan die volken niks veranderd. Ze zijn gebleven waar ze waren, in de ballingschap. Maar niettemin zijn ze gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus in de hemel. En als ik nu vanavond Efeze 1 vers 3 moest uitleggen waar dat staat, zou ik hetzelfde gezegd hebben. Dan zou ik gezegd hebben dat daar uitdrukkelijk staat dat wij niet gezegend zijn met aardse, maar alleen met geestelijke zegeningen. En niet op aarde, maar inderdaad in de hemel. Kortom, aan de buitenkant is er aan ons niks veranderd, maar wat we ontvangen hebben is uitsluitend geestelijk. Inwendig dus. Lea had tedere ogen, denk ik dan, maar was niet schoon van gedaante. De magere koeien hadden wel genoeg te eten, maar ze bleven mooie ogen houden. Maar geen schone gedaante. Bij wijze van spreken dan. Dat is het verhaal. En hetzelfde geldt voor die aren. Ik weet niet of het tarwe of gerst was. Staat het erbij eigenlijk? Nee, hè? Is er iemand bijbelvast in ons midden? Hè? Nee? Het is gewoon aren, hè? Ja, nou, doet er ook verder niet toe. Maar het komt op hetzelfde neer. Het is de verwisseling inderdaad van de 2 stammen, waarbij uitgebeeld wordt hoe de zegeningen van de 2 naar de 10 gaan, maar de 10 worden er naar het uiterlijk althans niet beter van. Nou, dat is het. Dus hier hebben we weer 14. 14 koeien, 14 aren, verdeeld in 2 x 7, met weer dezelfde betekenis. Maar dat komt omdat we hier inderdaad praten over de positie van Christus nu in onze dagen, in de dagen van een verborgen koninkrijk, uitgebeeld door de geschiedenis van Jozef. Ja. Waarbij maar we ziet dat Jozef weliswaar ons voorgesteld wordt als de koning. Wij ben dicht in de buurt om te zeggen dat hij eigenlijk hoge priester was. Waar zorgde hij namelijk voor? Voor het voedsel van Egypte. Hij bracht voort brood en wijn, bij wijze van spreken. Voor het leven van Egypte. Hij was het wegens de kracht des onvergankelijke levens, zou je bijna gezegd hebben. Dat is wat hij deed. Egypte eten geven, lees de geschiedenis maar na. Wat er nog bij komt, dat de naam van Jozef dezelfde betekenis heeft als de naam van Levi. En Levi staat wel degelijk voor het priesterschap. Samenbrengen namelijk, samenvoegen. Eigenlijk gewoon dus verzoenen, want dat is de betekenis van het begrip. Bijeenbrengen, twee tot één maken. Dus ook wat hij min of meer letterlijk deed. Maar goed, daar gaat het verder niet over. Dus dat was Genesis 41. De 14, inderdaad, als een uitbeelding van onze bedeling. Op dezelfde manier als de 14, dat was in Genesis 31 in verband met Jacob en Lea. Of in Lea en Rachel, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Dus hetzelfde verhaal. Dan moet ik even verder kijken. Wij hebben dan bovendien nog, nu ik hier toch ben, Genesis 46... En dat is echt alleen omdat ik hier toch ben. Anders kan ik het toch zo gauw niet uitleggen. Genesis 46 vind je namelijk een opsomming van al diegenen uit de familie van Jacob die naar Egypte kwamen. Waar 14 tot 14 geteld wordt in vers 22. 14 zielen. Met uiteraard weer dezelfde betekenis, want uit Rachel kwam in ieder geval in de eerste plaats voort Jozef en zijn familie. En natuurlijk vervolgens Benjamin en zijn afstammelingen. Maar via Rachel kom je inderdaad bij Jozef, maar de totale opsomming van de afstammelingen van Rachel was inderdaad weer 14 en bevestigt gewoon deze betekenis. Als ik nou nog wat over de 14 zou moeten zeggen, dan kom ik daarmee eigenlijk al bijna terecht bij het volgende getal, de 15. Dat gaat in elkaar over. Dat kan ik nou nog allemaal niet uitleggen. Maar het punt is dat we de 14e tegenkomen als de datum ook. De datum van het slachten en eten van het paaslam. De 14e. En die heb ik even voor het gemak, maar voor het laatst bewaard, min of meer. Omdat de datum van Pascha, de 14e van de eerste maand, automatisch leidt tot de andere dag, tot de 15e. En van belang daarbij is dat die 14 en 15 inderdaad weer aan elkaar vastzitten, in elkaar overlopen. De 14e namelijk is de aanduiding van Pascha. En Pascha is niet alleen de aanduiding van de dag zelf, hoewel het dat kan zijn, maar is eigenlijk de aanduiding van het paaslam zelf. Dat blijkt met name uit het Nieuwe Testament, uit 1 Korinthe 5, waar het woord Pascha gehanteerd wordt in de betekenis van paaslam. Die kent u waarschijnlijk, hè? 1 Korinthe 5, waar staat, want ook ons Pascha is voor ons geslacht. Dan is Pascha niet een dag, of laat staan een feest, maar het is het paaslam zelf. 14 is dus inderdaad het paaslam. Maar een van de dingen die men bij het paaslam gewoonlijk over het hoofd ziet, dat doet men trouwens bij de meeste offers, is dat het paaslam weliswaar een beeld is van de dood van de Heer Jezus. Al was het maar alleen omdat dat inderdaad ook in 1 Korinthe 5 staat. Ook ons Pascha is voor ons geslacht. Maar het is niet helemaal eerlijk om het zo te citeren. Want er staat, ook ons Pascha is voor ons geslacht, zo laat ons dan feest vieren. En er wordt genoemd het feest wat daar meteen op volgde, op het slachten van Pascha. Maar ik kan het nog wel nauwkeuriger zeggen. Het punt is dat het paaslam weliswaar geslacht werd, maar vervolgens gegeten. Het slachten van het paaslam is inderdaad een beeld van de dood, maar als men daarna het paaslam eet, dan hebben we het niet meer over de dood, maar over leven. Want voedsel, en ook in het bijzonder vlees, zeker vlees als voedsel, is gewoon leven. Nou, staat letterlijk in, Johannes 10 bijvoorbeeld.